onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen, de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te gaan zingen van Psalm 84. Psalm 84 en daarvan het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zalig soort van Sion haast voor God verschijnen. Wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 84. Doen wij ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we willen zingen van Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht, uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht, en daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Het is het derde vers van Psalm 89 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven.
Gemeente, zullen we weer samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere, zo geeft u het ons in uw groot en onverdiende goedheid, dat we alweer voor de tweede maal op deze uw dag, op deze avondmaal zondag, als gemeente weer hier in uw huis mogen samen zijn, onder het geklank van uw woord. En Heere, daar mocht ook voor de dienst al een lofpsalm worden gezongen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. En Heere, dat ook toch die hoge danktoon toch deze middag de toon mag zijn, waarop wij hier in uw huis zijn samengekomen, om met elkaar terug te blikken in deze dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal, wat wij vanmorgen hebben mogen houden. En Heere, wat wilt u dan deze morgen laag tot ons afdalen, dat ook in ons midden de tafel mocht staan aangericht. En dat u zelf als de hemelse gast er in ons midden wilde zijn. En het brood mocht worden gebroken en de wijn die werd vergoten. En dat u toch die zichtbare liefde banden, die zichtbare tekenen van uw stervende liefde en van uw hartelijke en onbezweken trouw, u hebt ze willen uitdelen tot versterking van het aangevochten en van het bestreden geloof van uw kinderen. En heren, dan is het u op het allervolmaakst bekend hoe dat wij vanmorgen deze dienst hebben mogen beleven. Het zij dat we aan mochten gaan en uw naam mochten beleiden ook aan de tafel. U weet, heren, hoe het voor ons is geweest en of wij daarin ook een zegen hebben mogen wegdragen. Of dat het alles misschien zo toegesloten voor ons bleef. U geeft dat we dat ook eerlijk zullen onderzoeken voor uw aangezicht. Maar u weet het ook, heren, wanneer we niet zijn aangegaan. Wanneer we toen de nodiging uitging, de meester is daar en hij roept u. Dat we toch zijn blijven zitten in de bank. En u weet, heren, waarom dat is geweest, waarom het niet kon. En mogen we ook dat alles, heren, bij u brengen. En dat wij onszelf ook daarop zullen onderzoeken voor uw heilig aangezicht. En wie we dan ook zijn, heren, we hebben toch alle daarin hetzelfde toch ook nodig. Dat u onszelf toch bij de hand neemt. En ons leidt ook door uw woord en door uw heilige geest. En dat u ons alle voor het eerst toch ook weer opnieuw wilt brengen. Op dat plaatsje waar David mocht zijn. Ook in Psalm 27. Te midden van de nood van zijn leven. Te midden van de woestijn van zijn leven, heren, dat hij u daarin mocht overhouden. En dat hij nog maar één begeerte had. En dat was niet om van zijn vijanden verlost te zijn. Maar heren, dat hij bij u mocht zijn. Hij begeerde u alleen. Eén heb ik begeerd. Eén ding heb ik van u begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En als we er ooit iets van hebben mogen zien, Heren, en ooit iets van uw genade hebben geproefd, dan verlangt ons hart het er ook naar om er meer van te zien. En mag dat dan ook de gezegende vrucht zijn, Heren, van de bediening van het heilige avondmaal. Heren, dat er een teer en een nauwgezet leven mag zijn, dat wij de zonde zullen haten, dat wij de heiligheid zullen liefhebben, dat wij uw geboden willen houden. En dat we toch geen ander verlangen hebben dan dat u ook door ons heen en ook in ons toch verheerlijkt zult worden en toch ook aan uw eer zult komen. En dan zullen we het vanmiddag mogen horen, heren, ook vanuit de Dordtse leerregels over dat troostrijke leerstuk van de volharding der heiligen. Dat de boze niet stil zit en dat de zonde in ons hart niet stil zit en dat ook de wereld om ons heen niet stil zit. En heren, hoe zouden we ooit staande kunnen blijven als u ons zou overlaten aan onszelf of als het zou aankomen op onze eigen krachten. Maar heren, nu mogen we het vanmiddag horen dat de volharding der heiligen ten diepste de bewaring van de heiligen is. En dat die volharding niet aan een van uw kinderen is te danken, maar dat die volharding nou aan u is te danken. Want u bent zo getrouw als sterk. U zult uw werk voor ons voleinden. En daarom, heren, verlaat ook niet wat uw hand begon. En wil u als de levensbron toch telkens bijstand zenden. En als het ons nog aan dat goede werk, dat zaligmakende werk van u in onze harten ontbreekt. En we hebben er geen last van. Het heeft ons nog nooit uitgedreven naar u. Heren, wil u dan deze dienst gebruiken om ons te ontdekken aan onze nood? Wil u ons de rust maar opzeggen, heren, als we altijd nog in de vermeende rust kunnen voortleven op de brede weg, onze eigen ondergang tegemoet? Heren, kom u ons dan tegen en dat u zo ook in deze dienst van dankzegging en nabetrachting nog pijlen wilt afschieten. En dat niet om zondaren te doden, maar om zondaren te behouden en om de zaligheid en het leven te schenken. Heren, mag alles zo toch dienstbaar zijn aan de opbouw van uw koninkrijk. Mag alles dienstbaar zijn, heren, dat de gemeente gebouwd mag worden op dat enige fundament dat u zelf hebt gelegd in uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat uw kinderen daarin ook zullen toenemen, heren, dat er een opwas mag zijn ook in de genade, een opwas in de kennis van Christus, die toch samen op gaat, die altijd samen opgepaard gaat ook met de opwas ook in de kennis van onszelf. Want als u meerder voor ons wordt, dan zullen wij toch altijd minder worden. U moet toch wassen, groeien en toenemen, en wij moeten toch alsmaar minder en kleiner worden. Heere, mag dat dan ook de gezegende vrucht zijn, dat alles van ons er is tussenuit mag vallen, en dat u alleen zult overblijven, die ene, omdat met David te begeren, één heb ik begeerd. En dan zijn we toch vanmiddag ook hier weer op de beste plaats die er is, Heere, in de kerk, in uw huis, onder het geklank van uw woord, onder het gebruik van de middelen. Heere, dan wil u toch uw wandelingen onder ons maken, in het gewaad van uw woord. En waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van vet, daar doet u het alles ook ten zegen gedijen. Heere, mag er zo dan een persoonlijke zegen er ook voor een ieder van ons bij zijn, hier en thuis. Gedenk u ons zo alle, Heere, wees u met de broeders van de kerkenraad, de ouderlingen, de diakenen, wil u zegen en tot zegen stellen. Zegen u de broeders van de kerkvoogdij, de kosters, de organisten, alle leidinggevenden dragen we aan u op. Degene die de techniek mogen bedienen, degene die op de kinderen passen, och Heere, u weet wat een ieder nodig heeft. Schenk ons toch alle zo'n aangebonden, een aanklevend leven, zoals we dat onlangs ook nog hebben gehoord uit het leven van koning Hiskia. Hij kleefde u de Heere aan, en hij had maar één verlangen, om in uw wegen te gaan, en om te wandelen naar uw woord. Heere, breidt u dan zelf zo zegenrijk uw koninkrijk uit, hier in het midden van de gemeente, maar ook hier in de wouden en verderop in Friesland. Heere, er zijn zoveel plaatsen waar kerken gesloten zijn, of waar een leer wordt gebracht die niet is naar uw woord. Maar zou u nog wonderen willen werken, Heere, opdat al die kerkjes nog weer eens opnieuw in uw dienst gesteld mogen worden, en dat alom die heldere, zuivere boodschap van uw woord mag worden verkondigd. De dood in Adam, maar ook het leven in uw, o Heere Jezus Christus, die toch de tweede Adam bent. En dat u zo uw koninkrijk wilt laten komen, in ons vaderland en ver daarbuiten. Want Heere, u hebt toch ten diepste één koninkrijk, één kerk. En dat is toch die kerk met een hoofdletter. En daar, met die kerk, daar gaat het toch alleen heel goed mee, Heere. Want daar komen toch alleen nog maar zielen bij. En er zal er ook nooit meer één van afvallen. Dat is toch de trouw van u. Dat is toch het geheim van de volharding der heiligen. En dat u zo dan ook over het rand van deze aarde uw kerk zo wilt bouwen en tot bloei wilt brengen. Zegent u daartoe dan ook het werk van zending en van evangelisatie. Ook het Bijbelvertaalwerk dragen we aan u op, opdat toch ook de boodschap van uw woord toch ook in alle talen beschikbaar zal mogen zijn en komen. Want die ene naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven, door welke wij niet alleen kunnen, maar ook moeten zalig worden, die naam die moet toch bekend gemaakt worden tot aan de einden van deze aarde. Heren, dan bidden we deze middag ook in het bijzonder voor de bekering van uw oude bondsvolk Israël. Ook als er van de week nog een bidstond, ook hier in deze kerk gehouden mag worden, ook voor de bekering van Israël. Geef, Heere, dat ook wij met die zaak zullen lopen. En dat u dat ene regeltje uit het volmaakte gebed ook in onze harten wilt schrijven. Dat uw koninkrijk komen. En Heer, als we daar werkzaam in mogen zijn en worden met de uitbreiding van uw koninkrijk, dan kan het toch niet anders. Dan zal ook uw volk Israël een plaatsje krijgen, ook niet alleen in ons hart, maar ook in onze gebeden. Om daarnaar uit te zien, Heere, dat ook dat oudste broedervolk zal worden toegebracht. En dat vele van de Joden zullen leren buigen, ook aan de voeten van het kruis van Golgotha. Gaat u zo dan door met uw kerkvergaderend werk, ook in ons midden. Bekeer nog, Heere, wie onbekeerd is. Raak u zelf onze harten aan. Word ons te sterk, dat u zo nog van uw pijlen wilt afschieten. En dan is toch één druppeltje van uw liefde en één druppeltje van uw genade genoeg, Heere, om ons voorgoed stil te zetten en om te zetten op die brede weg. En om onze voeten te zetten op de smalle weg, opdat ook wij zullen leren zoeken de dingen die boven zijn. Zegen dan zo de bediening van uw woord op deze middag. Wil u helpen, sterken en zegenen, zowel bij het luisteren naar uw woord, als ook bij het spreken van uw woord. Heere, daarin zijn we alle toch even arm, en even diep en steil afhankelijk van het licht, en van de leiding van uw Heilige Geest. O Heere, kom u dan en neem u zo nog redenen uit uzelf. Bedien ons nog uit uw volheid en verheerlijk zo uw grote naam en deugden. Opdat ook deze dienst zal uitlopen op de lof en de eer en de glorie van uw naar waarde nooit genoeg volprezen naam. Wij vragen dat alles van u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt deze middag tot ons uit de Romeinenbrief van Paulus, hoofdstuk 7. En daarvan lezen we met elkaar de versen 14 tot en met 26. Dus we noemden nu als de schriftlezing voor vanmiddag Romeinen 7. En daarvan vers 14 tot en met 26.
Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe wat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Dan willen we nu met elkaar uit de Dordtse leerregels lezen, de eerste drie artikelen van hoofdstuk 5. Dus de eerste drie artikelen van hoofdstuk 5 van onze Dordtse leerregels. En daar lezen wij in artikel 1 van hoofdstuk 5... die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaat, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk, dat wil zeggen niet helemaal, van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid en ook aan de allerbeste werken der heilige kleven gebreken, hetwelk een gestadige, dus een voortdurende oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen en hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. En het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en de heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans... zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven barmhartiglijk bevestigt en ten einde toe krachtiglijk bewaard. Tot zover ook de lezing van deze drie artikelen. Boven de preek heb ik geschreven: tussen strijd en overwinning. Tussen strijd en overwinning. En dan letten we op drie gedachten. Als eerste staan we stil bij de oorzaak van die strijd. Vervolgens letten we op het aanhouden van die strijd. En als derde staan we stil bij de bewaring in die strijd. Dus tussen strijd en overwinning. We letten op de oorzaak van die strijd. Op het aanhouden, dus het voortduren van die strijd. En ook op de bewaring in die strijd. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we met elkaar zingen uit het gebed des Heren. En daarvan het zevende tot het achtste vers leidt ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aangezicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein. De driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat? O Vader, zo gij ons verlaat. De 7 en 8 van het gebed des Heren. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Heer en zijn diensten. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Vanavond is er nog gelegenheid om samen te komen op het avondmaalsgezelschap. We beginnen om 8 uur in de consistorie. Aanstaande donderdagavond is er hier in de kerk een bidstond voor Israël. Dominee Egas en kandidaat van Asselt hopen deze avond te spreken. De avond begint om 7:30. Aanstaande vrijdagavond wordt in de grote zaal de laatste huwelijkstoerustingsavond door de Vluchtheuvel gehouden. En alle echtparen die deze toerusting vorig jaar hebben gevolgd zijn ook aanstaande vrijdag weer van harte welkom. De avond begint om 7:45. En denkt u ook aan de collecte die we deze avond zouden houden. En aanstaande zaterdagmiddag zal om 3 uur de afscheidsmiddag worden gehouden in de Nije Warf. Hiervoor bent u alle van harte uitgenodigd. En u begrijpt dat we natuurlijk heel fijn zouden vinden dat we iedereen nog even persoonlijk ook de hand zouden kunnen drukken. Tot zover zingen we dan nu van het gebed des Heren de versen 7 en 8. tussen strijd en overwinning. We letten dus op drie gedachten. Als eerste de oorzaak van die strijd. Vervolgens het aanhouden of het voortduren van de strijd. En tenslotte de bewaring in die strijd. Geweten, graag wil ik vanmiddag de preek beginnen voor de jongeren met een voorbeeldje uit de Tweede Wereldoorlog. Om ook des te meer duidelijk te kunnen maken waar het hier nou over gaat in die eerste drie artikelen van hoofdstuk 5. We weten allemaal, in de oorlog was Nederland bezet door de Duitsers. En wanneer kwam er nou een einde aan de oorlog? Wanneer kwam nou de bevrijding? Wanneer was de strijd nou echt voorbij? En kon de overwinning worden uitgeroepen? Nou, een belangrijk keerpunt in de oorlog was 6 juni 1944. De dag waarop de geallieerde troepen zijn geland in Normandië. En die dag staat bekend als D-Day. Op zijn Engels Decision Day, dat wil zeggen de dag van de beslissing. Dat was de dag waarop Nazi-Duitsland een beslissende slag werd toegebracht. En die dag werd dan ook het begin van de bevrijding. Maar de strijd was na die 6 juni 1944 nog niet voorbij. De hongerwinter zou nog komen. En er zouden nog heel veel slachtoffers gaan vallen. En de strijd die zou hier en daar nog heel fel gaan oplaaien. En daarom wordt wel eens gezegd, die day is nog geen V-day. Met andere woorden, de dag van de victorie. De dag van de overwinning. Die dag die liet nog even op zich wachten. En er moest nog een hele zware strijd geleverd worden voordat Duitsland definitief overwonnen was. En de strijd ook definitief voorbij was. En zo zou je kunnen zeggen met dit voorbeeld in je achterhoofd. Gods kinderen leven met eerbied gesproken ook tussen een D-day, zo'n dag van beslissing, en een V-day, een dag van de overwinning. En ik zou vanmiddag willen zeggen, leg uw leven daar vanmiddag maar eens naast en onderzoek uzelf daar ook op. Weten wij met eerbied gesproken van zo'n beslissende dag? Zo'n beslissende tijd, zo'n beslissend moment in ons leven waarop alles anders is geworden. En dan bedoel ik een dag waarop de Heere in je leven kwam en je wederom geboren mocht worden tot een levende hoop en dat je door het geloof aan Christus werd verbonden. Die dag waarop alles anders werd en waarbij de macht van de zonde werd gebroken en de Heere iets van zijn liefde heeft uitgestort in je hart, zodat je nou geen ander verlangen hebt om dan alleen nog maar voor de Heere te leven. En ik zei al, tegelijk is het voor Gods kind hier op aarde, zolang die hier in het leven is, nog geen V-day. Nog niet de dag van de definitieve overwinning. Die V-day die zal pas komen als Jezus weerkomt op de wolken van de hemel. Of die dag die zal pas komen wanneer je zelf je laatste adem mag uitblazen. En tot die tijd zit de duivel niet stil. En tot die tijd is de zonde in je hart en leven niet weg. En daarom hebben we vanmiddag ook boven de preek geschreven, tussen strijd en overwinning. Want dat is de positie, dat is de plaats van Gods kind, zolang die hier op aarde in het leven is. Ja, zegt iemand, nou dat vind ik best wel een mooi voorbeeld, het wordt wel meer gebruikt ook, hè, van de oorlog. Maar zegt iemand, maar in de oorlog is het wellicht ook wel gebeurd dat er wel mensen waren die D-Day hebben meegemaakt, die getuigen waren van 6 juni 1944, maar die misschien wel dat komende jaar toch overleden zijn, gesneuveld zijn, Zodat zij dus wel die idee hebben gemaakt, meegemaakt, maar dat zij niet meer die dag van de definitieve overwinning hebben meegemaakt. Is dat geestelijk ook zo? Kun je na ontvangen genade dan toch nog weer omkomen in de strijd? Kun je dan toch op de een of andere manier je genade toch weer kwijtraken en uiteindelijk dan toch met alles wat God in je leven heeft gedaan de zaligheid alsnog mislopen? Kan dat? Ja. Ja, dat kan, zeiden de remonstranten. De remonstranten zeiden, al ben je wederom geboren, al weet je van de verlossing door Christus bloed. Maar zeiden ze, als jij niet volhoudt, en als jij niet volhardt, en als jij niet blijft geloven, dan kan het straks alsnog verkeerd gaan. En dan kun je alsnog met het zicht op de eeuwige haven voor eeuwig verloren gaan. Maar is dat zo, gemeente? Nou, Gode zij dank hebben die remonstranten niet gelijk. Dus waarziende op onszelf zou er alle reden toe zijn. Want elke zonde die wij bedrijven, die maakt het ons weer waard dat we onszelf te verebig zouden buiten zondigen. Maar nu mogen we vanmiddag Gode zij dank in deze dienst van dankzegging en nabetrachting wat anders horen. Ik mag het u vanmiddag vrijmoedig verkondigen, gemeente. Al Gods kinderen die zullen thuiskomen. Al Gods kinderen zullen zeker zalig worden. En daarom begonnen we de dienst met Psalm 84. Elk hunner zal in het zaligsoord straks hierboven in Sion voor God verschijnen. Elk hunner. Van al Gods kinderen, van alle uitverkorenen, zal er niet eentje achterblijven. Nou, en over die rijke troost is heel hoofdstuk 5 gewijd. Heel dat hoofdstuk gaat daarover. Over de volharding der heiligen. Over dat heerlijke geheim waarom al Gods kinderen nu zalig worden. En waarvan we ook vanmiddag zullen horen, daar staan ze niet zelf voor in. Maar daar staat God voor in. Ze zullen zeker zalig worden. En als we dan beginnen bij het begin van artikel 1, dan zien we dat artikel 1 begint met die grote verandering die er in het leven van Gods kind heeft plaatsgevonden. Je zou kunnen zeggen, in die eerste zin van artikel 1 vatten onze Dordtse vaderen nog even heel kort al die voorgaande hoofdstukken samen. Want, zeggen ze, hier gaat het over hen die God naar zijn voornemen geroepen heeft. En naar zijn voornemen, dat wil zeggen, naar zijn verkiezing. Nou, daarover ging het in hoofdstuk 1. Vervolgens zeggen ze, degene die de Heer roept, die brengt hij tot de gemeenschap van zijn Zoon. Om te delen in dat offer van Christus. Nou, dat was hoofdstuk 2. En ze zijn wederbaard, wederom geboren door de Heilige Geest. Dat is hoofdstuk 3-4. En vervolgens gaan onze Dordtse vaderen aan ons uitleggen, hoe moeten we dit nou allemaal precies zien? Waar is een kind van God nou wel van verlost? En waar is hij allemaal nog niet van verlost? Nou, we lezen hier, als je door de Heer bent bevrijd, dan ben je verlost van de heerschappij en van de slavernij van de zonde. En met die woorden moeten onze Dordtse vaderen eerst ook weer iets zeggen over de diepte van onze zondeval. Want kijk, gemeente, de duivel, hij beloofde ons in het paradijs alle vrijheid. Als we naar hem zouden luisteren en niet naar God zouden luisteren. En u weet wat er is gebeurd. We zijn nog nooit zo gebonden en gevangen en geboeid geweest als sinds dat moment dat wij naar de duivel hebben geluisterd. Sinds die tijd zijn wij allemaal van nature slaven van de zonde en slaven van de duivel. En jongens en meisjes, misschien heb je wel eens een plaatje gezien. op school, in een geschiedenisboek of zo, waarop een slaaf stond afgebeeld. Als je een heel oud plaatje hebt van vroeger, dan zie je wel eens een slaaf opstaan en dan zie je vaak dat hij een ketting aan zijn arm heeft of aan zijn been. En met die ketting zat hij vast aan zijn baas, aan zijn meester. Dan liep hij aan een ketting, aan een leiband. En waar die meester naartoe liep, ja, daar moest die slaaf dan ook naartoe lopen, want hij zat daaraan vast, daar kon hij anders. En zo zitten wij van nature vast aan de ketting van de zonde en lopen we aan de leiband van de duivel. En kunnen we van onszelf niets anders dan het verkeerde doen. En dat is geen lotgemeente, daar hoeven we onszelf niet over te gaan beklagen. Maar het moet jezelf aanklagen, want dat is schuld. We zijn geen slachtoffers van de zondeval, we waren erbij, we waren daders. En zo diep zijn we gevallen. En dan is het ook vanmiddag toch ook weer de vraag, gemeente, hebben we dat wel eens gezien? En hebben we zo wel eens voor onszelf de zonde gepeild? Dat je ervaren hebt dat je jezelf er niet van kan bevrijden. Net als die smid over wie ik las, die jaren lang geleden in de gevangenis kwam. En die smid die werd met kettingen vastgezet in de dode cel. En toen hij daar zat, dan probeerde hij eens een keer aan die kettingen te rammelen. En hij probeerde of hij zo in eigen kracht die kettingen kon losmaken of dat hij ze kon verbreken. En toen zag hij ineens, dat gaat mij niet lukken. Waarom niet? Nou, hij herkende ineens die kettingen. Die kwamen uit zijn eigen smederij. Die had die jaren daarvoor zelf aan de gevangenis moeten aanleveren. Hij had ze dus in het verleden zelf gemaakt. Nou, en zo liggen wij van nature ook gemeente allemaal gebonden in de dode cel. Aan een ketting die wij zelf hebben gesmeed, toen we God hebben verlaten in het paradijs. Nou, en in hoofdstuk 3 en 4 hebben onze Duitse vaderen hier heel veel over gezegd. Over dat heerlijke werk van de verlossing. Hoe de Heere nou zelf zulke geboeide zondaren wel deed te bevrijden. En ik mag het u vanmiddag opnieuw verkondigen, waar een mens zichzelf niet helpen kan. O, dan staat er zo rijk in Psalm 89, God heeft hulp besteld bij een held, die verlossen kan en die verlossen wil. En zo worden wij keer op de levende Christus gewezen, die het zelf heeft gezegd, ik ben gekomen om gevangenen te bevrijden. En keer op keer worden we ook gewezen op het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, voor wie er ook geen hopeloze gevallen bestaan. En wat gebeurt er dan, als Christus je banden losmaakt, als je van die kettingen wordt bevrijd, als je daar machteloos gebonden ligt en Hij komt en Hij maakt je vrij, wat is daarvan dan de vrucht? Nou, dan ga je de dienst aan de duivel opzeggen. Vrijwillig. Ja, de meester. Je wil niks meer met hem te maken hebben. En dan ben je geen slaaf meer. En je wilt geen slaaf meer zijn van de zonde en van de duivel. En door de liefde die de Heer in je hart heeft uitgestort, heb je nog maar één verlangen. Heer, ik wil alleen maar leven voor u. Tot uw eer en tot uw dienst en tot uw lof bereid. En de zonde die ik vroeger zo lief had. En de zonde waarin ik altijd zo'n vreugde vond om die te bedrijven. Ik leerde van te walgen. Ik ga ze haten. En ik ga me voor God wegschamen. Dat ik die zonde zo heb ingedronken en zo heb lief gehad. Nou, en als je hart zo vol mag zijn van de liefde tot de Heere gemeente, dan kun je wel eens bij jezelf denken en aan de Heere beloven. Heere, nu zal ik nooit meer zondigen. Heere, nu zal ik u nooit meer verdriet aan doen. Ik zal u nooit meer vergeten. En als je dan zo in die eerste liefde loopt, dan kan je hart daar zo vol van zijn. En als je dan een kind van God ontmoet die al wat langer op de smalle weg mag lopen en je vertelt eens even wat er leeft in je hart. En die persoon die zegt dan tegen je, joh, welkom in de strijd. Je zou zomaar kunnen denken, strijd? De strijd is toch juist voorbij? Ik ben toch gered door het bloed van Christus? Hij heeft toch mijn banden losgemaakt? Ja, en toch zullen we vanmiddag horen over een aanhoudende strijd. Want wat staat hier in artikel 1? Die verlossing die de Heere schenkt, die is hier op aarde nog zo ten dele. O zekere Heere die verlost van de heerschappij van de zonde en van de slavernij van de zonde. Maar zeggen onze vaderen, hij verlost hen in dit leven nog niet ganselijk, nog niet helemaal van het vlees en het lichaam der zonde. En dat is wel heel belangrijk. Waar onze vader hier vanmiddag de vinger bij leggen, gemeente. Want kijk, de remonstranten die meenden dat een kind van God met behulp van Gods genade wel een heel eind kon komen. En dat hij wel een bepaalde staat van volmaaktheid hier op aarde al in dit leven kon gaan bereiken. En het is heel merkwaardig, maar al de eeuwen door kom je telkens die gedachten tegen van een soort overwinningsleven. Alsof een christen hier op aarde de zonde al te boven kan komen. Alsof je zo'n hoge maat van genade kunt bereiken, waarbij je de zonde helemaal achter je kunt laten. Nou, als we dat denken, gemeente, dan hebben we het woord niet aan onze kant. En dan zou je eigenlijk Romeinen 7, wat we vanmiddag hebben gelezen, uit je Bijbel moeten halen. Wat we net lazen van Paulus. En ik kom daar zo nog wel even op terug, op dat hoofdstuk. En niet alleen Paulus heeft dat gezegd. Denk eens aan de apostel Johannes, hij schreef in zijn brief: indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En we maken God tot een leugenaar. Met andere woorden, heel de schrift, die vertelt het ons. Gods kind blijft hier op aarde, zolang als die leeft, een tweemens. En dan zeiden ze in de tijd van de reformatie, dat ze daar een Latijnse spreuk voor bedacht. Dan zeiden ze in het Latijn, een kind van God is simo justus et peccator. Dat wil zeggen, hij is rechtvaardig en zondaar tegelijk. Dus, omdat je dus hier op aarde nog niet helemaal van dat zondige vlees en dat lichaam der zonde bent verlost, blijft dat dus de oorzaak van die doorgaande strijd. En dat heeft er natuurlijk niet mee te maken dat de Heere je daar nu al niet al helemaal van zou kunnen verlassen. Want dat zou de Heere zeker kunnen doen. Maar dat doet God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid niet. Omdat de Heere daar een hele wijze en goddelijke bedoeling mee heeft. En daarover horen we in onze tweede gedachte. Als we stilstaan bij die aanhoudende strijd, dat voortgaan van die strijd. Want dan leggen onze vaderen uit in artikel 2 wat nou het gevolg is van wat we net hoorden. Omdat Gods kind hier op aarde dus nog niet helemaal van dat zondige vlees wordt verlost, blijft hij dus nog zonde doen. En blijft de zonde ook maar uit zijn eigen hart elke keer weer omhoog komen. En daarvoor gebruiken ze het woordje uitspruiten. Zeg maar net als onkruid. Nou, als u de laatste weken nog in de tuin hebt gewerkt, dan zult u er denk ik ook achtergekomen zijn. Ik had zelf ook de voortuin helemaal onkruid vrijgemaakt. Maar na die warme dagen van pas en de regen die er weer overheen kwam, stond het van de week weer helemaal vol. En het onkruid, dat blijft maar doorgaan. Het moest weer worden weggehaald. En zo blijf je maar bezig. Nou, en zo is het nou met de zonde niet anders, gemeente. En dan moeten we even heel goed opletten hoe onze Duitse vaderen dat hier omschrijven, die overblijvende zonden. Want dan hebben ze het over dagelijkse zonden der zwakheid. En deze uitdrukking gebruiken ze natuurlijk niet om de ernst van de zonde af te zwakken. Of om de zonde goed te gaan praten van, nou ja, we blijven allemaal zondaren, dus ik kan het eigenlijk ook niet helpen. Nee, zo beslist niet. Want zonde, dat is en blijft zonde. En een gruwel in de ogen van God. Maar die zwakheid der zonde hebben we hier te lezen, net zoals het avondmaalsformulier daar ook over spreekt. Over die zonde die tegen mij wil in, toch in mij overgebleven zijn. En ik wil dat helemaal niet meer en ik walg er ook van. Maar toch komt die zonde elke dag weer naar boven toe. En kleeft de boosheid ons in alles aan. En soms kan de zonde waarvan je dacht dat ze dood waren en dat ze geen vat meer op je hadden, die kunnen soms zomaar ineens weer aan je beginnen te trekken en aantrekkelijk voor je zijn. De bekende dominee Philpott, hij zei eens over de zonde: afschuwelijk monster, gij zonde in uw kracht, welke vervloeking hebt gij teweeggebracht? En toen ging hij vervolgens heel eerlijk vertellen wat de zonde voor strijd in zijn hart teweeggebracht. Hij zei: ik bemin ze en ik haat ze. Ik begeer van de zonde verlost te worden. En soms ben ik niet voldaan voordat ik weer die giftige zoetigheid heb ingedronken. Hoort u dat, gemeente? En herkent u dat? Zo die twee kanten van de zonde, het beminnen en het haten, dat zorgt nu voor die tweestrijd in je hart. En dat is nou precies waar onze Duitse vader hier vanmiddag de vinger bij legt. Dat Gods kind, hoeveel die ook van de Heere heeft geleerd, dat hij hier op aarde altijd een tweemens blijft. Want waar ik ook ga of sta, altijd komt de zonde mij achterna. Nou, en daarom hebben we vanmiddag ook Romeinen 7 gelezen. Maar Paulus ook diezelfde strijd in zijn hart zo aan de woorden brengt. En Paulus zei heel eerlijk: het goede dat ik niet wil, dat doe ik. En het kwade wat ik wil, dat doe ik juist niet. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen, maar wanneer heeft Paulus dat dan gezegd? Was dat dan misschien nog voor Paulus zijn bekering? Nee, niet voor Paulus zijn bekering. Heeft Paulus dat dan opgeschreven toen hij nog maar net bekeerd was? Toen hij nog maar net 3 dagen voorbij Damascus was, 3 dagen tot God bekeerd. Was dat toen zijn ervaring? Nee. Paulus, hij schreef dit toen hij ongeveer al zo'n ruim 20 jaar op de smalle weg mocht wandelen. Dus die grote Paulusgemeente, tegen wie wij opkijken, omdat die man zoveel heeft mogen leren op de leerschool van Gods genade. Als die dan na 20 jaar wandelen op de smalle weg de balans moet opmaken, dan zegt Paulus niet: nou, ik was geestelijk en ik ben nou geestelijk geworden. Nee, zegt hij, ik ben, tegenwoordige tijd, ik ben nog steeds verleeselijk en verkocht onder de zonde. En er kwam er dus achter dat die oude mens, dat oude vlees van ons, dat wordt maar nooit bekeerd. En dat blijft zich maar verzetten tegen God. Nou, en hoeveel je ook van de Heere mag leren, en hoe dicht je ook bij de Heere mag leven, we lezen vanmiddag hier in artikel 2, zelfs onze allerbeste werken, ach, die zijn ook allemaal onvolmaakt. Die zijn ook met allemaal zonde bevlekt en het gaat gepaard met zoveel tekort en gebrek. En hoe vaak zit je er zelf weer niet tussen? Wanneer heb je nou werkelijk de eer van God volkomen op het oog? Vroeger zeiden godskinderen wel: aan elke godsbedoeling kleef nog wel een zelfbedoeling. Dat is een diepe uitspraak. Achter elke godsbedoeling kleeft nog wel een zelfbedoeling. Met andere woorden, dat vlees van ons, dat kruipt er altijd maar weer tussen. En is het altijd maar weer om zichzelf te doen. En een kind van God, die is hier op aarde in zijn leven niet vrij van hoogmoed. En van jaloezie. En van afgunst. En van zelfoverschatting. Van geestelijke trots en aardsgezindheid. Iemand zei eens, zelfs mijn gebeden, mijn teerste gebeden in de binnenkamer en al mijn tranen, die moeten nog gewassen worden door Jezus bloed. Nou, en als we dat zo horen, gemeente, en als je dat nou vanmiddag herkent, hij zegt, dat is nou de last, die oude mens die ik dag in dag uit weer mee moet torsen. Een last waaronder je gebukt gaat en waaronder je zucht, dan kan de vraag wel eens boven komen. Waarom neemt de Heere de zonde hier op aarde uit het leven van zijn kinderen al niet helemaal weg? Dat zou zijn kinderen hier op aarde toch al van zo'n grote last bevrijden. En dat zou toch uiteindelijk ook veel meer tot eer van de levende God zijn. Ja, dat zouden wij denken, gemeente. Maar met eerbied gesproken, daar denkt de Heere anders over. En hij heeft het in zijn wijsheid zo bepaald, dat Gods kind zijn leven lang blijft zuchten onder die overblijvende zonde. En dat is heel mooi, dat gaat in artikel 2 dan heel praktisch uitwerken, naar vier kanten toe. Wat nou Gods bedoeling is, met die overblijvende zonde in het hart en leven van zijn kinderen. En de eerste bedoeling van die overblijvende zonde, dat is dat het ons klein maakt. En dat het ons heel klein houdt en ons heel laag bij de grond houdt. Ons vernedert en verootmoedigt. Tenminste, als we op onze plaats zijn. Want als hier staat, het geeft een voortdurend oorzaak om zich voor God te verootmoedigen, dan betekent dat nog niet dat dat ook vanzelf gebeurt. Denk maar aan David. Denk maar aan Simson. Zij hadden beide een periode in hun leven dat ze zich weer helemaal te buiten gingen aan de zonde. Zonder dat zij zich daarover vernederden en zonder dat zij zich daarover verootmoedigden. En zowel bij David als bij Simson moest de Heere daar zelf weer aan te pas komen. Simson moest er eerst voor in de gevangenis komen, maar zijn ogen er werden uitgehaald en hij ging weer nadenken. En bij David moest na al die maanden de profeet Nathan eraan te pas komen om die pijl op hem af te schieten. David, gij zijt die man. En daarom is er dus die overblijvende zonde. Hij wil de Heer zijn kinderen mee klein houden. Hij wil ze ermee bewaren voor zelfverheffing, dat hij niet een hoogbekeerd mannetje gaat worden. Onuitstaanbaar en gearriveerd. Dus die overblijvende zonde als een scherpe doorn in je vlees, opdat je je niet zult verheffen. En dan de tweede bedoeling. Die hangt hiermee samen. Want hoe meer dat die zondige aard in je hart zo blijft opspelen, hoe meer je dan als het goed is toch ook de Heere Jezus Christus zult nodig hebben. Om opnieuw je toevlucht te nemen tot de gekruisigde zaligmaker. Dus om met al je nood en met al je gebrek en met al je struikelen en vallen in de zonde, dagelijks weer te vluchten tot die geopende bloedfontein. Met het gebed, Heere, mijn zonden moeten niet alleen vergeven worden, maar wil u de zonde toch doden door de kracht van uw bloed. En wil uw bloed toch toepassen naar mijn hart, om ook dat vuile hart van mij te reinigen en te heiligen en te vernieuwen. En zo gaan die eerste twee bedoelingen eigenlijk samen op, gemeente. Want door die overblijvende zonde, als dat je heel laag bij de grond houdt, het maakt je heel klein. En in diezelfde weg wordt Christus steeds groter en heerlijker en noodzakelijker voor je. Nou, en dan de derde bedoeling van die overblijvende zonde. Dat is dat wij ons vlees, dus al die zondige neigingen, hoe langer hoe meer door de geest van het gebed en door heilige oefeningen in Gods vrucht leren te doden. Dus dat oude vlees, daar moet je geen ruimte geven, die moet je niet gaan voeden. Dat oude vlees, dat moet gekruisigd worden, dat moet gedood worden. En daarin speelt ook het gebed een belangrijke rol. En als je dan zo de brieven van Paulus doorleest, dan kom je elke keer van die oproepen tegen. He, dat Paulus daar de vinger bij legt om biddend te strijden. Om tegen de zonde te strijden. Om de oude natuur van je te doden. Paulus schreef bijvoorbeeld aan de Colossenzen: dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan noemt hij een heel rijtje van zonden op: hoererij, onreinheid, kwade begeerlijkheid, gierigheid. Ja, zegt iemand, maar hoe kun je dan de zonde doden? Nou, hier staat door de geest en het gebed. En nu kwamen we bij de voorbereiding van de preek een hele mooie zin tegen, die de Puritijnen vroeger wel eens gebruikten. De Puritijnen zeiden: het gebed is de mokerslag op het hoofd van de oude mens. Nou, dat is wel een zin om vanmiddag te onthouden, gemeente. Het gebed is de mokerslag op het hoofd van de oude mens. Daar word je toe opgeroepen om biddend te strijden. En juist omdat de duivel weet van de kracht van het gebed, daarom zoekt hij je zo vaak uit die binnenkamer weg te houden. Want de duivel weet het ook, het gebed is de mokerslag op het hoofd van de oude mens. Dus daarin zijn, om het zo te zeggen, gevouwen handen de sterkste handen. En dat zeggen niet alleen de Duitse leerregels, dat zegt onze catechismus ook. Dat wij hebben te bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God zullen worden vernieuwd. En uiteindelijk is dat een levenslang proces. En naast het gebed wijzen onze Duitse vaderen dan ook nog op die heilige oefeningen in Gods vruchtigheid. En daarbij mag je gewoon heel eenvoudig denken aan een leven dicht bij het woord. Trouwe kerkgang, geestelijke overdenkingen, mediteren over het lijden en sterven van Christus, wat het hem gekost heeft aan het kruis. Hoe zul je de zonde ooit nog weer kunnen indrenken en kunnen liefhebben en daar vreugde in kunnen hebben, als je weet wat het hem gekost heeft aan het kruis? Je ook nog kunnen denken aan gesprekken met anderen, aan medechristenen. Zingen, we zijn eens twee keer bidden. Dat je een keer een goed boek leest van een van de Puritijnen over de geestelijke strijd, over Satans listen, doden van de zonde. Nou, en het vierde en laatste wat ze noemen, dat is dat die overblijvende zonde je doet verlangen. En je doet uitzien naar de volmaaktheid hierboven, in de hemel van Gods heerlijkheid. Want dat is toch immers het einddoel van de levensreis van Gods kind. En dan wordt hier dat woordje zuchtige gebruikt. En in dat zuchten, in dat woordje, daar klinkt vanmiddag toch wel een heimwee in de oren. Een hunkering. Je mag wel zeggen, dat is nou het verlangen van de bruid. Die zo intens verlangt naar haar hemelse bruidegom. En daarbij wil de Heer ook het avondmaal gebruiken als zo'n oefening, ook in dat verlangen. En dat je gaat merken dat je hart steeds meer naar boven getrokken wordt. En ook al ben je hier nog op aarde, dan heb je je geliefden om je heen, heb je nog je taak en je roeping. Maar dan kun je nog wel eens merken, al ben je fysiek hier op aarde, maar dat je mag merken dat je hart je wel eens vooruit mag reizen. Dat je hart als het ware wel eens vooruit mag reizen naar het land van Emmanuel hierboven. om daar eenmaal voor altijd bij de Heere te mogen zijn. Want dan pas zul je dat lichaam der zonde en des doods voorgoed mogen afleggen. Om dan eindelijk verlost van dat verdorven vlees, God er enig voor eeuwig te mogen groot maken. Om dan te mogen aanzitten aan het avondmaal hierboven, op de bruiloft van het lam. En zeggen de Dordtse vaderen, dan is niet alleen aan de avondmaal hierboven, maar dan mag je zelfs regeren met het lam, als koningen en als priesters. Dus zo blijft hier op aarde, in het strijdperk van dit leven, blijft er dus die aanhoudende strijd, waarin God bewaart, tot de dag van de grote overwinning. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. Maar dan willen we eerst nog met elkaar zingen van Psalm 3. En daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt door God wel eer getoond voor mij te waken. Dus Psalm 3, vers 4. Tussen strijd en overwinning. We hebben iets gehoord over de oorzaak van die strijd, over het aanhouden van die strijd. En dan nu nog de laatste gedachte, de bewaring in die strijd. En misschien hebt u net onder het luisteren wel gedacht, gemeente, hoe kun je het nou ooit volhouden in die aanhoudende strijd? Want hoe hoog kan het in die strijd soms wel niet gaan, dat die nood zo hoog klimt? En hier aan het begin van artikel 3 worden dan de namen genoemd van die drie doodsvijanden, die niet afhouden, niet ophouden Gods kinderen te bestrijden. Die driekoppige vijand. De zonde in ons eigen hart, de aanvechtingen van de wereld en ook het geweld van de duivel. Nou jonge mensen vanmiddag, het op catechisatie ook wel eens over gaat, welke van die drie zou nou de gevaarlijkste vijand zijn, de ergste vijand? Wat denk je, de duivel, de wereld of de zonde in je eigen hart? En ik hoop dat je dan vanmiddag zegt, die laatste, die zonde in mijn eigen hart, dat is de vijand binnen de poort. Dat is de gevaarlijkste vijand. Want gemeente, het is heel eenvoudig, als het hier van binnen niet zo verdorven was, had de duivel lang niet zo'n vat op ons gehad. Dus die vijand binnen de poort, dat is altijd de gevaarlijkste, dat is in het gewone leven ook zo. Ik kwam een mooi voorbeeldje tegen. In Spanje is dat ooit eens gebeurd in de vorige eeuw. De jaren 30, toen was er een burgeroorlog. En toen werd aan generaal Franco de vraag gesteld, hoe gaat u straks de stad Madrid innemen? En toen zei die generaal, nou zei hij, ik heb 4 kolonnes. Ik heb 4 legerafdelingen. En die zullen Madrid straks van alle kanten gaan benaderen, dus de een komt uit het noorden, de ander van het zuiden, oosten en westen. Maar, zei de generaal, ik verwacht dat de 5e kolonne de stad zal innemen. De 5e kolonne, waar komt die dan vandaan? Nou, zei generaal Franco, dat zijn de mensen in de stad die al op mijn hand zijn. De mensen in de stad die al aan mijn kant staan. Voelt u, gemeente? De overwinning zou dus juist van binnenuit worden behaald. En daarom zit de gevaarlijkste vijand niet buiten ons, maar hier van binnen, die inwonende zonde. Toen we afgelopen jaar aan het lezen waren op de oudere catechisatie uit de Heilige Oorlog van Bunyan, toen zijn we daar ook keer op gestuit. Hoeveel aanhangers van de duivel, van die diabolisten, hadden zich niet in de stad verstopt. Velen waren er opgepakt en omgebracht, maar er waren er altijd van die aanhangers van de duivel en van die zonde die leken haast wel ongrijpbaar te zijn. Onvindbaar te zijn. En als ze soms al in de gevangenis kwamen, dan wisten ze zich soms daar ook nog weer uit te bevrijden. Maar kun je er soms van schrikken, gemeente, van die inwonende zonde in je hart? Van al die gedachten die er soms zomaar naar boven kunnen komen. En soms dan gebeurt het wel eens dat er een kind van God in diepe zonde valt. Of een vooraanstaande ambtsdrager die ook diep in zonde valt. En dan is het gesprek van de dag en dan wordt het wel eens gezegd. Wie had dat nou gedacht? Dat zo'n man zich daaraan te buiten zou gaan of dat hij dat heeft gedaan. Maar als je ook maar iets hebt leren zien van die inwonende zonde hier van binnen, gemeente, dan heb je reden genoeg om te belijden, Heere, ik had het ook kunnen zijn. En als u het niet verroet, als u de rem van mijn leven eraf haalt, dan zou ik overal toe in staat zijn. Dus juist het besef van die inwonende zonde, worden er net al wil je klein houden. En die gaat verheffen, dan kom je als het goed is boven niemand meer uit. We zongen vanmiddag uit het gebed des Heren, de driften die zijn veel. En dat hart van ons is onrein. En we hebben ook gezongen, wij zijn toch zwak en zijn sterkte, dus de sterkte van de duivel die is zo groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood en toen zongen we ook nog, daar komt ook nog eens vlees en wereld bij. De wereld waarin wij leven. De wereld die van alle kanten lokt en trekt. De wereld die zo nauw aansluit bij alles wat hier te vinden is. En waar mijn hart zo naartoe trekt. Vul het zelf maar in, geld, muziek, media enzovoort. En dan nog het geweld van de boze. De duivel. Gods grote tegenstander. Waarom heeft hij het zo met name op Gods kinderen gemunt? Heel eenvoudig, gemeente, hij verdraagt het niet dat hij in het hart van Gods kind van de eerste plaats is gestoten. Hij wil die plaats daar terug hebben. En hij verdraagt het niet als er zondaren zijn die hier op aarde gewassen zijn door Christus bloed, die vervolgens het beeld van Christus gaan vertonen. Daar is de boze zo opgebrand. Lees de Christenreis van Bunyan maar. Wat had Christen niet te stellen met de boze? Toen hij daar vlak voor het smalle poortje stond, bestookte de duivelen met zijn helse pijlen. En ook toen hij door het poortje was binnengegaan, was de strijd niet voorbij. Er was daar het gevecht met Apollyon en met de reus wanhoop. En had Christen daar moeten staan en vechten in eigen kracht, dan had hij het onherroepelijk verloren. En dat staat hier ook vanmiddag, heel eerlijk. De bekeerden zouden in die genade niet volstandig kunnen blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Ja, we kunnen zeggen, het is zo'n ongelijke strijd. Die driekoppige vijand, 3-1. En om dan staande te blijven, om dan vol te houden. Ik denk dan aan koning Jozefat, hij riep het uit. In ons is geen kracht tegen zo'n grote menigte. Maar, zei de koning, onze ogen, heren, die zijn op u. Nou, en dat is het plekje waar onze Dordtse vader ons ook willen hebben. Die Dordtse theologen, dat waren mensen met zelfkennis. Ze hadden geen hoge dunk van het mensenhart. En ook niet van het bekeerde hart. En zij zeiden niet net als de remonstranten dat het wel meeviel met de macht van de zonde. Die mannen die sloten zichzelf er helemaal bij in. Als we toch eens in eigen kracht moesten staande blijven. Of stel je toch eens voor dat God zijn eigen werk wel zou beginnen en hij zou het ons vervolgens in de handen leggen om het zelf te bewaren. Dan zouden we alsnog omkomen. Dan zouden niemand zalig worden. Nou, David zich er voor eeuwig buiten gezonderd en Simson en Petrus ook. Hoe moet het dan, gemeente? Nou, dan gaan onze Dordtse vader aan het einde van dit artikel naar boven wijzen. En wat klinkt hier dan een rijk evangelie? Dan roepen ze het uit hier in artikel 3. Maar God is getrouw. En wat is het rijk dat we daar vanmiddag mee mogen gaan eindigen, gemeente? Want nu hebben ze vanmiddag heel veel gezegd over wie Gods kind is en blijft van zichzelf. Maar dan gaan ze ermee eindigen wie God is en wie God blijft van zichzelf. God is getrouw. En dan staat erachter die hen in de genade hun eenmaal gegeven barmhartig bevestigd en ten einde toe krachtig bewaard. Dus dan is er toch hoop. Niet dankzij iets van ons, maar alleen maar hoop, dankzij God. Hij is getrouw. Hij komt terug op zijn eigen werk. En elke dienst mogen we dat belijden. Hij laat niet varen waar zijn hand begon. En dat goede zaligmakende werk, dat zet hij voort. Daar komt hij op terug. Hij maakt het af. En hij wilde ook vanmorgen aan zijn tafel zijn werk bevestigen. En de tekenen van zijn trouw en liefde uitreiken. Hoe gemeente, het ligt zo vast aan Gods kant. En daarom alleen wordt Gods kerk zeker zalig. Hier heb je dus het antwoord op de vraag, waarom houden Gods kinderen het vol? Waarom zal er straks op die grote dag niet eentje zijn achtergebleven? Niet één van hen verloren zijn gegaan? Omdat God het heeft volgehouden. Omdat God niet heeft opgehouden om hen lief te hebben. Dat ze vast liggen in de voorbeden van Christus en hij niet verlaat wat zijn hand begon. En het is zeker waar, een kind van God kan heel, heel diep in de zonde vallen. En daar zullen de Dordtse vader in de komende artikelen nog wel een paar voorbeelden van gaan geven. En Als de Heer het geeft, dan houdt u die preken van mij nog wel te goed. Maar ze kunnen nooit uit Gods genade vallen, gemeente. Hij is getrouw, hij blijft getrouw. En mijn en onze ontrouw doet zijn trouw niet teniet. En daar hopen we zo nog van te gaan zingen. Die machtige regel uit Psalm 89. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. En hoe moet je dat dan voor je zien? Ik kwam in dit verband een heel mooi voorbeeldje tegen dat McShane eens gebruikte. Toen was hij in Israël geweest, de zendingsreis. En toen had hij daar gezien hoe dat de moeders daar hun kinderen bij zich droegen, zo voor hun buik. En dat die kinderen hun armpjes om de hals van hun moeder hadden geslagen. En dat die moeders zo de armen onder hun kind hielden. Dus met de buik tegen de buik van moeder aan, die armpjes om de hals. En moeder de armen eronder. En toen had McShane gezien dat een van die kinderen op een gegeven moment in slaap viel. En wat gebeurde? Die armpjes die op moeders nek waren geklemd, die armpjes die lieten langzaam los. En toch viel het kind niet, want moeder hield het kind vast, ook al liet het kind haar los. En toen McShane dat zag, toen dacht hij, zo doet God dat nou ook. Zo draagt en bewaart de Heere nou de zijne. Ze hebben door het geloof met eerbied gesproken. De armen om Christus heen mogen slaan. En door het geloof mogen omhelzen. Maar als die armen van het geloof dan toch beginnen te verslappen. Als Gods kind met de wijze maagden in slaap valt. Of diep in zonde valt. O, dan zijn armen nog dragend en sparend onder en hij bewaart. Hier staat het en dat doet hij krachtig en tot het einde toe. En dat is dan ook het heerlijke antwoord op de vraag. Waarom is er geen afval der heiligen? Nou, Christus, hij heeft het zelf gezegd. Als de goede herder. Niemand zal de schapen uit mijn hand kunnen rukken. En wat hij ten eigendom heeft gekocht, dat laat hij nooit, nooit meer los. Het ligt zo vast, gemeente. Niet aan onze kant, alleen maar aan zijn kant. En daarom mag je ook zeggen, die volharding der heiligen is eigenlijk niks anders dan de bewaring der heiligen. Want ze worden door God bewaard. En zo is er maar één gelukkig volk. Hoor je daar nou ook bij, gemeente? Hoor je daar nou door genade bij? Of zit je nog vast aan die ketting van de zonde, die ketting van de boze? Hij wil je ervan bevrijden. Hij wil je ervan verlossen. Waarom zou je toch sterven en verloren gaan? Dan mag ook vanmiddag de nodiging nog één keer uitgaan, gemeente. De nodiging van het evangelie, dat de Heere zegt, wend je toch naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, zo past het ons om vanmiddag toch in uw naam te eindigen. Voor alles wat we deze dag uit uw hand hebben ontvangen. In de bediening van het woord en ook in de bediening van het sacrament. En als ook deze middag vanuit de Dordtse leerregels er zo hoog mocht worden opgegeven van uw trouw. Uw trouw, uw macht. Behoed ons toch voor bezwijken. Heer, het ligt zo eeuwig vast, de zaligheid van al uw kinderen. Het ligt zo vast in uw handen. En daarom zal uw kerk zalig worden. Daarom zal er niet eentje straks gemist worden en verloren gaan. Heere, wat een oneindige trouw. En wat een oneindige liefde. Tegen zoveel ontrouw en zoveel zonde en afmakingen aan de kant van uw kinderen. Heren, daar zullen u toch ook eeuwig de lof en de eer en de dank voor worden toegebracht. U houdt uw eigen werk, dat goede zaligmakende werk, toch zelf in stand. U komt erop terug en u zult het voleindigen. En nu hebben we dat allemaal nodig, heren. En we hoorden het vanmiddag van nature, we zitten allemaal in die dodencel. Aan die eigen gesmeede ketting, die ons aan de zonde en aan de duivel verbindt. Maar heren, verbreek u de banden waarin de boze ons beknelt. Opdat toch ook straks op die grote dag, als u weer komt op de wolken van de hemel ten oordeel, dat er dan toch niemand van ons zal blijken achtergebleven te zijn. O heren, word ons dan nog te sterk. Stort uw liefde uit in onze harten en trek ons, neem ons bij de hand, zo zullen wij u nalopen. Wil u zelf dan zo de naprediker zijn van het gehoorde woord? Gedenk u ons als we deze plaats weer gaan verlaten, brengt u in ieder weer veilig thuis. Heren, dat we ook deze avond nog mogen bezig zijn met de dingen van uw woord en dienst. En ook als er hier bij de kerk nog een samenkomst mag zijn, mag het ook daar goed zijn dat we mogen merken dat u in ons midden bent. Gedenk u ons ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan. Wil u ons zegenen en tot zegen stellen op de plaats waar u ons roept en stelt. Wij vragen dat alles van u, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Ten slotte nog van Psalm 89, het zevende vers. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Dat is het zevende van 89. Gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.